Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
Het is donderdag 7 maart en meneer De Uil van Fabeltjeskrant is terug.
En dat is geen fabeltje.
Er is goed nieuws over de studentenquote. En in Limburg zijn er veel edelherten gespot. Maar eerst hebben we het over de Formule 1 zonder het echt over de Formule 1 te hebben. We hebben het over de hijsa achter het Red Bull-team. Mijn naam is Saar van Olmen en dit is The Insider. Een ex-Spice Girl, een flirterige echtgenoot, een schatrijke Thai en wat Oostenrijkers. Het lijkt wel een begin van een slechte mop, maar niets is minder waar. We hebben het wel degelijk over de wereld achter de Formule 1. En bij ons zit Tom De Leur, reporter bij Nieuwsblad. Hij is zich gaan verdiepen in het verhaal, dacht Tom.
Dag Saar.
Ja, het verhaal. Waar gaat dit eigenlijk allemaal over?
Het gaat over eigenlijk grensoverschrijdend gedrag van de ploegleider van Red Bull Racing. Het raceteam van wereldkampioen Formule 1 Max Verstappen. En de Nederlandse krant De Telegraaf heeft uitgebracht dat er een onderzoek liep naar vermeend grensoverschrijdend gedrag van dus die ploegleider, Christian Horner, met een werknemster van Red Bull. Red Bull was heel snel om dat eigenlijk in de kiem te smoren, of toch te proberen in de kiem te smoren, door te zeggen dat ze een intern onderzoek hadden gedaan en dat hun ploegleider, Christian Horner, was vrijgepleid.
Ja. Oké, ze hadden eigenlijk al direct gezegd van, zonder ook maar iets over dat onderzoek naar buiten te brengen,
ja, inderdaad, dat het een intern onderzoek was. Ja. En enfin, we weten dat eigenlijk nog altijd niet hoe grondig dat gevoerd is. Maar ja, hun woorden waren nog niet koud. Of een e-mail met honderden WhatsApp-berichten belandde in de mailbox van tientallen journalisten, maar ook leidinggevende in de Formule 1-wereld.
Ja, en WhatsApp-berichten. En wat stond er dan in uw WhatsApp-berichten?
Ja, nu alles valt te vervalsen, maar blijkbaar zijn die berichten toch wel op hun echtheid gecontroleerd en zijn ze wel authentiek. En het gaat over WhatsApp-berichten tussen Christian Horner, dus de ploegleider van Red Bull Racing, en die werknemster.
Eén werknemster.
Ja, ja, inderdaad. En nu, ze zijn nergens afgedrukt, maar je vindt ze gewoon op Reddit, hoor. Maar het ene moment is het heel flirterig en vrij seksueel allemaal. En lijkt het alsof de werknemster er ook in meegaat. Maar dan zijn er andere passages waarin ze duidelijk afstand neemt. En de ploegleider de vraag stelt van, kijk, je moet jezelf vooral de vraag stellen wat je vrouw, hè, dan ex-Spice Girl Jerry Halliwell, hiervan zou vinden als ze zou weten dat je dit leest en dat je dit schrijft en dat je dit doet.
Ja, heel dubbel verhaal dus. Ja. Ex-Spice Girl Jerry Halliwell, die is dus getrouwd met Christian Horner.
Ja.
Die relatie is al breed uitgesmeerd over alle tabloids.
Zeker.
Weten we eigenlijk wat zij daar echt van vindt? Heeft ze daarop gereageerd?
Ze heeft daarop gereageerd door in ieder geval op de vorige grote prijs, dat is de eerste grote prijs van het seizoen. En ja, ze zat eigenlijk op het vliegtuig toen die berichten bij al die journalisten zijn beland. En ze heeft daar zich als de liefdevolle echtgenote getoond in de paddock van Formule 1 daar.
De paddock, misschien moet je dat even uitleggen. Dat is de plek waar alle ploegen samenkomen.
Waar al de auto's uitgestald staan en zo. En de camera zat er dan natuurlijk bovenop. En wat enorm opviel was dat ze heel de tijd haar best deed om handjes vast te houden en kussen te geven aan Christian Horner.
Schone schijn.
Ja, ja. De kranten zoomden zelfs in op het rode armbandje dat ze droeg. Hè. Het zogenaamde Kabbala-armbandje dat het kwade moet afweren.
Okay.
Hoe je dat moet interpreteren, dat is altijd moeilijk om te zeggen. Maar het was all smiles, zoals ze zeggen. Eén grote glimlach. Maar ja, goed, achter de schermen zal het er wel gestoven hebben, denk ik. Hè. Tenzij ze natuurlijk de authenticiteit van de berichten volledig in twijfel trekt en het verhaal van Horner gelooft, met name dat het een beschadigingsoperatie is.
Ja, Red Bull zegt dat het allemaal is opgelost. Is dat ook echt zo? Is dit allemaal opgelost?
Totaal niet, hè. Dit is helemaal niet van tafel. Enfin, specifiek over de zaak van het vermeende grensoverschrijdende gedrag, ja, dat moet nog uitgeklaard worden. Die vrouw werkt ook nog altijd bij Red Bull. De authenticiteit is vastgesteld. Dus ofwel liegt ze, ofwel nemen ze het bij Red Bull allemaal niet zo ernstig. Ofwel heeft Horner meer macht dan we denken. Dat is één ding. Maar die WhatsApp-berichten, dat is eigenlijk nog maar het topje van de ijsberg.
Nu, dat verhaal achter Christian Horner, dat is een beetje ontspoord allemaal. Maar misschien moet je ons anders even meenemen naar het begin van Red Bull. Hoe is dat probleem eigenlijk ontstaan?
Je moet eigenlijk teruggaan naar 2022, het jaar waarin een zekere Dietrich Mateschitz is overleden. Dat was de Red Bull-man, dat was de spil van het bedrijf. Dat is de man die eigenlijk een gewone marketingdirecteur was van een Duits tandpastabedrijf die in 1982 in Hongkong een slokje nam van een drankje dat Krateng Deng heet. Het was iets Thais, dat is Thais voor rode stier.
Dat kennen we.
Ja, en hij voelde de jetlag zo uit zijn lijf stromen. Hij was zo geïntrigeerd door dat drankje, dat hij met de Thaise bedenker aan tafel is gaan zitten. En toen is Red Bull geboren. Hè. Hij heeft er Red Bull van gemaakt, heeft de samenstelling van dat drankje veranderd en daar ongelooflijk fantastisch zijn marketinggenie op losgelaten, hè, met de gekende gevolgen. Hè. Ze verkopen nu iets van bijna 12 miljard Red Bull blikjes per jaar. Dus die Thais zijn daar nooit slechter van geworden. Je moet ook vooral weten, toen die man overleed, ontstond er een soort machtsvacuüm. Hè. Dat was de grote leider bij Red Bull.
Ook heel geliefd, hè?
Heel geliefd, ja. En had ook wel zo wat zijn vertrouwelingen overal, maar ook bij Red Bull Racing. En Christian Horner, dus de ploegleider van Red Bull, die zag zijn kans schoon om een beetje zijn macht wat te vergroten, omdat die dacht van ik ben nu wel ploegleider en ik ben succesvol, maar misschien kan ik ook ploegeigenaar worden.
Ah, ja.
Christian Horner is iemand die ambitieus is, volgens sommigen te ambitieus. Iemand is een beetje een jetsetter. En die heeft geprobeerd met een aantal Britse investeerders. Heeft vorig jaar geprobeerd het team te kopen.
Okay.
Waarschijnlijk ook met goedkeuring van de Thaise meerderheidsaandeelhouder. Nu, dat is niet gelukt, maar hij zal waarschijnlijk toch nog wel wat... Het is eigenlijk een beetje de hoe zou je het kunnen zeggen, de Engelsen en de Thai samen tegen de Oostenrijkers. Hè?
Ja.
Die een beetje macht en wie heeft wat voor het zeggen. En dat speelt op dit moment nu.
Ja. Nu, de stercoureur van Red Bull is uiteraard Max Verstappen.
Ja.
Wat vindt hij er allemaal van? Steunt hij Christian Horner?
Laten we zeggen dat de vader van Max, hè, die zijn heel close, hè,
ja.
Jos Verstappen, die heeft deze week een soort bizarre mededeling gedaan over die situatie met Christian Horner en dat grensoverschrijdend gedrag door te zeggen, maar kijk, dit is een onhoudbare situatie.
Okay.
Horner hangt het slachtoffer uit, maar hij heeft dit veroorzaakt. Dit kan eigenlijk, dit is eigenlijk niet vol te houden, dit gaat ontploffen.
Mm.
Waarmee je eigenlijk zegt, die Horner die moet opkrassen.
Gevaarlijk, lijkt me.
Ja, en dat is natuurlijk ook wel niet goed voor het team. Nu, Max Verstappen, ze hebben die vraag gesteld en Max Verstappen heeft diplomatisch en niet diplomatisch geantwoord en heeft gezegd van de mensen die denken dat ze mij en mijn vader uit elkaar kunnen spelen, die hebben het verkeerd. Mijn vader is geen leugenaar.
Okay. Dus
die treedt
onrechtstreeks toch een beetje zijn vader.
Die treedt zijn vader bij. Nu, je kunt je afvragen waarom dat nodig is. Hè? Max Verstappen is 3 keer op rij wereldkampioen geworden en heeft er alle schijn van dat hij dat dit jaar ook weer zal worden. Heeft de eerste Grand Prix van het seizoen gewonnen.
De beste auto.
Beste auto, verdient ook niet slecht, hè? 65 miljoen euro. Ik zou wel willen ruilen, eerlijk gezegd. Maar goed, ik heb helaas geen talent als Formule 1-piloot. Dus heeft er ook niet echt belang bij om Horner weg te willen. Maar goed, het is allemaal een beetje een spel van geven en nemen zeker. En een beetje macht grijpen en macht innemen. Hè? Daar komt het op neer.
Je zegt het, Tom, het is een machtsstrijd. Dit gaat toch totaal niet meer over de sport?
Is misschien ook wel fijn, want voor de mensen die niet geïnteresseerd zijn in Formule 1, wordt Formule 1 plots wel interessant.
Ja.
Maar het gaat natuurlijk over macht en over, ik val een beetje in een herhaling, maar natuurlijk over geld. Hè. Daar gaat zoveel geld in om.
Het is wel echt een multi-million dollar business, hè, die Formule 1.
Ja, absoluut. Hè. Het is een heel... maar daar hangt wel wat van af. Ik denk dat Red Bull ook niet zomaar dat Formule 1 team van zich wil laten afsnoepen. Ik bedoel dan de Oostenrijkse kant, hè, namelijk Red Bull, het bedrijf dat in Oostenrijk gevestigd is. Dus als je me vraagt van hoe je dit ziet evolueren, ten eerste is er nog altijd die zaak van Christian Horner die berichten heeft uitgewisseld met die werknemster die daar nog zit. Wat gaat zij doen? Je kunt dit toch niet zomaar onder de mat schuiven. Dat lijkt mij echt sterk. Journalisten gaan blijven graven. Er zou ook nog bezwarender materiaal zijn. Hè? Want meestal WhatsApp-berichten blijven niet bij alleen maar lettertjes, maar ook wordt er ook wel eens wat beeld uitgewisseld.
Oké,
wie weet komt dat nog bovendrijven. En voor Max Verstappen, ik denk dat hij het niet, eerlijk gezegd, niet aan zijn hoofd laat komen. Die gaat gewoon, dit weekend rijdt hij de grote prijs van Saudi-Arabië.
Gaat hij gewoon doen alsof het er niets aan de hand is, denk je?
Die gaat er geen seconde trager door rijden, hè? Denk ik. Nee, dat raakt hem echt niet, denk ik.
From my side, I'm just focusing on the driving bit, and I think that is also the most important for the team right now, and that's also why we came here, and that's our main target, and also what we want to focus on, to not have this stuff going on race after race, because that is not good for the team.
Mm-hmm. Nee, nou, hij heeft er zo wel een klein beetje mee bemoeid, maar ook weer afzijdig gehouden, dus. Ja,
die wil wel nog altijd wereldkampioen worden. Nu, dit weekend, je zei het al, wordt er gewoon gereden. Ook bij de vrouwen heb ik gehoord dat er een soort vrouwenrace wordt georganiseerd.
Ja, die race is eigenlijk al bezig, hè. Je hebt de All-Female F1 Academy Race. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk een aparte categorie voor vrouwelijke piloten onder de 25.
Ah ja, oké. Okay.
Ja, ja. En die race is eigenlijk al bezig en die eindigt vandaag. En daar rijden ook twee vrouwen voor Red Bull.
Ah, oké, okay. Dus Red Bull wil ook wel een beetje tonen dat ze het belangrijk vinden dat vrouwen racen in de Formule 1.
Ja, in de toekomst zal blijken hoe belangrijk. Hè? Als ze dat echt serieus nemen, dan wordt die zaak met die WhatsApp-berichten ook uitgeklaard. Hè? Maar dus, dus ook twee vrouwelijke piloten voor Red Bull.
Iets om naar uit te kijken. Dankjewel, Tom De Leur, om dat even te komen toelichten.
Graag gedaan.
En voor het andere nieuws is Nathalie erbij komen zitten. Dag Nathalie.
Dag Saar.
We worden behoorlijk nostalgisch, ja. Maar er is blijkbaar een goede reden voor.
Een zeer goede reden. Ken je meneer De Uil nog, Saar?
Ik ken dat, maar dat is iets van voor mijn tijd, vrees ik.
Ja, ja, ik denk het ook.
Van de generatie van mijn ouders, eigenlijk.
Ik wou net zeggen, in mijn kindertijd.
Sorry,
maar... Het is niet erg. Maar dus de verteller van de Fabeltjeskrant. Mm-hmm. En als kind van de jaren 70 ben ik daar dus wel mee opgegroeid. En wel, die uil is nu de hoofdrolspeler in een campagne.
Hoe bedoel je in een campagne?
Wel, meneer De Uil roept namelijk 50ers op om zich te laten testen tegen darmkanker.
Mm-hmm.
En dat zijn dus wel de mensen die hem als kind goed hebben gekend. Daarmee, ja. dat spreekt wel aan.
Ik zie de link eigenlijk niet zo goed tussen meneer De Uil en darmkanker.
Die is er op zich ook niet echt. Mm-hmm. Maar het valt wel op en dat is nodig, want vanaf hun 50ste krijgen alle Vlamingen een test in de bus waar darmkanker vroegtijdig mee opgespoord kan worden. Maar slechts de helft stuurt die test ook terug.
Oh, oké. Okay.
Ja, dus dat cijfer moet dringend omhoog. Zeker als je weet dat zo'n 90% van de darmkankers voorkomen bij 50-plussers.
Oh, okay.
En dat is dus net een ziekte die meer dan 90% kans op genezing heeft, op voorwaarde dat je er op tijd bij bent.
Nu ben ik wel benieuwd hoe zo'n campagne klinkt uit de mond van meneer De Uil.
Dat klinkt zo, Saar.
Want daarin staat precies vermeld hoe het met de mensen is gesteld. En wat blijkt, het gaat niet zo goed. Want 1 op 2 Belgen met darmkanker ontdekt het te laat. En dat is geen fabeltje. Dus oortjes open en snaveltjes toe. Luister nog 1 keer naar de wijze raad van jullie favoriete uil. Doe de test en stop darmkanker.
Dan heb je nog goed nieuws over het tekort aan studentenquoten.
Aan betaalbare studentenquoten.
Ah ja.
Ja, want tussen eind 2025 en eind 2028 komen er in Vlaanderen zo'n 1750 goedkopere quoten bij.
Dat is wel heel belangrijk, hè, want die discussie hoor ik vaker. Maar wie gaat dat dan betalen?
De Vlaamse regering.
Ah, mooi.
Allee, het is te zeggen, die leent daarvoor 100 miljoen euro aan onze universiteiten en hogescholen. En die doet dat renteloos.
Maar renteloos, dus dat is wel echt voordelig voor die universiteiten.
Ja, daar zijn ze blij mee. Daar springen ze op. Vooral in Gent en Leuven is er een groot tekort aan quoten. Wat natuurlijk een gevolg heeft voor de prijs. Dat is al snel gemiddeld 450 euro per maand.
Nu, we hadden het daar net al over een beestje, over die meneer De Uil. En in het regionieuws zien we wel vaker een beestje langslopen.
Klopt, ja, ook nu weer. Meer dan één zelfs. Aan de grens met Nederland is namelijk in Limburg een grote groep edelherten gespot.
Ik zou denken, dat is goed nieuws. Is dat ook zo?
Dat is mooi om naar te kijken, maar het is ook een beetje zorgwekkend, want ze zijn al heel lang niet meer gezien en niemand weet waar ze ineens vandaan komen.
Echt?
Hij weet ook niet met hoeveel ze zijn. En die beestjes hebben geen idee over het verschil tussen natuur en landbouw en dreigen eigenlijk hele akkers leeg te gaan vreten.
Oei, oké. Okay. En echt niemand weet waar ze vandaan komen.
Er zijn vermoedens. Het zou kunnen dat een aantal van hen zo'n 20 jaar geleden ontsnapte bij hobbykwekers.
Mm-hmm.
En dat ze dan verder zijn gaan kweken, zo in het wild. Anderen denken dat ze daar in de buurt zijn losgelaten. Nu ja, effectief om naar te kijken is dat allemaal tof, om die prachtige beestjes te zien. Maar voor de landbouwsector en trouwens ook de verkeersveiligheid is het toch oppassen.
Misschien toch eens gaan wandelen daar in Limburg.
Ja, we zijn weg.
Ja, heel goed idee. Dankjewel Nathalie. En morgen zijn we er opnieuw met een nieuwe Insider.
We'll be right back.
was The Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast@nieuwsblad.be.